Bas, waardegedreven zorg. Vertel eens.
Ja, het is goed om daar wat toelichting bij te geven. Ook om te voorkomen dat mensen zelf een invulling gaan geven aan de term waardegedreven zorg. Dus eigenlijk een hele andere manier van denken als zorgverlener. Dus dat we een shift maken in hoe we over zorg nadenken. In plaats van vragen aan de patiënten of de zwangere, what's the matter with you? Gaan we vragen, what matters to you? Die vragen lijken misschien op elkaar, maar het is wezenlijk anders, de vraag die je stelt. Waardegedreven zorg, dat gaat over uitkomsten meten, uitkomsten inzichtelijk maken die er toe doen voor de patiënt, in ons geval de zwangere. Dus niet zoals we nu doen, alleen medische uitkomsten. Even als voorbeeld, hè, een diabeet, je kunt een HbA1c meten en op basis daarvan je beleid voeren. Dat getal, dat is in heel veel gevallen totaal irrelevant voor de patiënt. Het gaat meer om wat ze kan in het dagelijks functioneren. Dus de patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is ook een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg. Dus medische uitkomsten, een belangrijk deel, maar een klein deel. Een groter deel bestaat uit PROMS en PREMS. Dus patiëntgerapporteerde outcome measurements en PREMS, patiëntgerapporteerde experience. Nou, als je die uitkomsten gaat meten, het zijn uitkomsten over de hele cyclus van zorg. Dan krijg je uiteraard getallen, uitkomsten. En die uitkomsten kun je gebruiken in je gesprek, in de spreekkamer met je patiënt, met je cliënt, met de zwangere. Zodat je consulten efficiënter verlopen. Daarnaast kun je de uitkomsten gebruiken om onderling vergelijk mogelijk te maken tussen zorgverleners, tussen zorginstituten, lokaal, maar ook landelijk en op termijn zelfs internationaal. En wat je daarmee bereikt, is dat je verschillen gaat zien. En juist die verschillen zijn zo waardevol. Omdat je van goede uitkomsten kan leren. Dus als ik zorg lever en ik zie dat de uitkomsten in het ziekenhuis naast mij beter zijn, dan moet ik op bezoek bij dat ziekenhuis om te leren van dat ziekenhuis hoe ik het beter kan doen. Dus dat is een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg. Je hebt de waarde equation van Porter, die zien jullie in beeld, denk ik. Eentje terug. Porter is een gezondheidseconoom, die komt uit Harvard, Boston. En die heeft dit idee bedacht, gemaakt, zeg maar. En heel simpel, wat is dan waarde? Dat zijn de gezondheidsuitkomsten, waar ik het net over had, boven de streep en onder de streep de kosten. Bij de uitkomsten heb ik net toelichting op gegeven. Een heel belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg, dat zijn de kosten. De kosten van het hele traject wat doorlopen wordt door die patiënt. En wat betreft de kosten gaat het heel kort gezegd over de juiste dingen doen op de juiste plek tegen de juiste kosten. En dat lijken misschien drie open deuren, maar als je daar kritisch naar kijkt in je eigen organisatie of in je eigen regio, dan is daar veel verbetering mogelijk. En als laatste is het erg belangrijk, ik noem het altijd de deur tussen bureau kosten en bureau kwaliteit. Die zit vaak dicht. Maar het is belangrijk dat die open gaat. Dat de mensen die gaan over kosten, dat zijn de managers, dat zijn verzekeraars, eigenlijk dezelfde taal gaan praten als de zorgverleners. Nu praten we een andere taal en met waardegedreven zorg gaat het lukken om dezelfde taal te praten. Nou, dat over waardegedreven zorg, de uitkomsten en de kosten. De zorg wordt aangestuurd door het team zorgverleners, wat in totaal over het hele traject wat die zwangere of de patiënt doorloopt, wordt gegeven. Dus zowel de eerste lijnsverloskundige als de tweede lijnsverloskundige, gynaecoloog, kraamzorg, die zitten allemaal in het team. En het team dat stuurt op zowel de uitkomsten als ook op de kosten. Nou, dat is in een notendop wat we kunnen zeggen over wat is waardegedreven zorg. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar dit is het.
Dankjewel.
Ja.
Wiske, had jij nog een aanvulling?
Nee, ik denk dat dat dadelijk verderop allemaal komt. En zeker ook het voorbeeld dadelijk.
Ja. Goed, dan gaan we nu over naar een kort filmpje. Uit het Erasmus. Die zijn al vanaf 2014 bezig met waardegedreven zorg. Het zijn twee voorbeelden buiten de geboortezorg. Maar ik denk toch interessant om even te laten zien.
zijn in 2014 begonnen met waardegedreven zorg. Waarbij we heel erg sterk de behoefte hadden om de zorg nog meer toe te spitsen op het meten van uitkomsten die er voor onze patiënten het meest toe doen.
Ik schaam me altijd een beetje om te zeggen, maar ons consult duurt 10 minuten. Voor mensen met kanker is dat echt belachelijk weinig. We moeten dus zorgen dat we die tijd efficiënt gebruiken. En daar helpt die zorgmonitor ook voor. Je kunt namelijk veel meer bevragen en dan alleen maar daaruit pikken wat negatief scoort of slecht scoort of wat zorgelijk is. En dan kan je dus heel efficiënt je consult ingaan. Je weet eigenlijk al wat de klacht van de patiënt is voordat hij de spreekkamer binnenkomt.
Dit was een mooi voorbeeld van waardegedreven zorg. We gaan nu over naar de uitkomstenset. ITSM uitkomstenset. Nou, Hiske, kun jij vertellen, hoe ziet die dan nou precies uit?
Ja, de ITSM set, dat is eigenlijk de uitkomstenset die wij gaan gebruiken hier in Nederland. Die is gebaseerd op wat een internationale werkgroep een aantal jaren geleden al ontwikkeld heeft. En die internationale werkgroep onder leiding van professor Arie Franks, die heeft samen met een heleboel andere experts zijn die overeengekomen van wat zijn nou de belangrijkste uitkomsten om te meten en wat zijn de belangrijkste uitkomsten voor de patiënt om te meten gedurende haar zwangerschap en in de periode daarna. En dat hebben ze ook getoetst bij patiënten, bij zwangere vrouwen. En nou, met al die input is men tot een soort compromis gekomen van nou, dit moet de set zijn van uitkomsten en ervaringen. Dus het zijn ook de tevredenheid en ervaring met samen beslissen. En die set die gebruiken wij nu in Nederland. Die hebben we wel aangevuld met een aantal uitkomsten. Dus we hebben continuïteit van zorg bijvoorbeeld en de rol van de partner en de ervaring met de keuzemogelijkheden voor pijnstilling. Die hebben we toegevoegd omdat we toch denken dat in Nederland nou ja, sommige dingen toch wel iets belangrijker worden gevonden dan misschien in andere landen. En die set van uitkomsten die willen wij nu gaan toepassen hier. Dat betekent dat we de vragenlijsten die horen bij die set hebben vertaald in het Nederlands. En dat we ook gekeken hebben naar de meetmomenten. Er waren 5 meetmomenten bedacht van hoe we op welk moment in de zwangerschap en daarna die vragen gesteld kunnen worden. Nou, daar hebben we ook naar gekeken van past dat in de Nederlandse situatie en is het niet te veel en nou ja, hoe ziet dat eruit in het zorgproces. En we denken dat dat ook heel goed mogelijk is om dat in Nederland te doen. Dus nou, hier op beeld zie je de uitkomstenset. En dat wordt eigenlijk altijd weergegeven volgens de ITSM-methodiek in een cirkel, waarin je dan ziet dat ongeveer 1/3, dat is in die donkergroene vlakken, dat zijn de medische uitkomsten. Dus dat zijn eigenlijk de uitkomsten die de zorgverlener al rapporteert. Mm-hmm. Dat doet ze eigenlijk al in het elektronisch dossier. Dus dat wordt al standaard geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld hè, de morbiditeit of maar ook hè, eventuele sterftecijfers. Nou, dat wordt allemaal geregistreerd. Maar daarnaast, en dat is eigenlijk het grootste deel van die cirkel, dat is zijn de patiëntgerapporteerde uitkomsten. En de patiëntgerapporteerde uitkomsten, nou, dat is hier zijn de zorguitkomsten. Dus dat is kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Het zijn vragen over borstvoeding, het zijn vragen over de moeder- en kindhechting. Het zijn vragen over bijvoorbeeld dysfunctioneren van de bekkenbonen, dus hè, incontinentieproblemen. En dat zijn eigenlijk uitkomsten die ook voor een deel nog helemaal niet zo standaard worden besproken in de spreekkamer. Dus, maar wat wel gezien wordt als belangrijke uitkomsten van zwangerschap en de periode daarna.
En die selectie is ook echt gemaakt met patiënten?
Ja, die is voorgelegd aan patiënten. Dat is zowel voorgelegd internationaal is dat toen al uitgezocht. Nou, daar is toen, zeg maar, dat zijn deze uitkomsten uit te komen. En wij hebben het dan nog voorgelegd in Nederland ook weer aan patiënten door middel van focusgroepen en ook in een korte survey. En daar zijn die aanvullingen uitgekomen. Dus daar is uitgekomen van, hey, maar die rol van die partner is ook belangrijk. Of pijnstilling vinden we ook, zeker hier in Nederland, echt een belangrijk item. Dus daarom hebben we dat aangevuld daarmee.
Ja, en dan bij ons in Zwolle is het nog eens een keer voorgelegd aan de lokale patiënten.
Moederraad waarschijnlijk.
Ja, moederraad. Ja. Ja. En hun partners.
Ja. En daar komt, dat wordt steeds bevestigd, dat resultaat, dat ze die uitkomsten belangrijk vinden. Hè?
Ja. Nou, we in die zin hebben het ook samen met de patiëntenfederatie en ook met andere cliëntenvertegenwoordigers, landelijke partijen besproken. Dus daar is echt wel goed over nagedacht. Maar op een gegeven moment hebben we ook wel gezegd, van, nou, dit is de set, hier gaan we mee werken. En voorlopig, Want we moeten gewoon het gaan uitproberen, moeten we ervaring mee opdoen. En dat wil niet zeggen dat het in beton gegoten is en dat het nog niet, dat het niet aangepast kan worden. Op een gegeven moment moet je wel ergens aan de slag, zeggen. Dus dat hebben we gedaan. Nou, en hier zie je de PREMS, dus dat zijn de patiëntgerapporteerde ervaringen. En dat zijn eigenlijk ook drie domeinen waarop ook gevraagd wordt naar de ervaringen van de patiënt. En dat is bijvoorbeeld de tevredenheid met de zorgverlening en de continuïteit van de zorg. Maar ook vraag over samen beslissen. Hè. Heb je voldoende informatie gekregen om een keuze te kunnen maken? Heb je... wat is je ervaring daarmee? Ook de bevallingservaring wordt natuurlijk uitgevraagd. Dat is al een bestaande vragenlijst, die zit ook in de set. Dus op die manier hebben we een hele uitgebreide vragenset, die verspreid over die 5 meetmomenten uitgevraagd wordt. Soms komen vragenlijsten terug, dus dan heb je een paar keer dezelfde vragenlijst, maar kan je wel heel mooi over de tijd meten van hoe is dat eigenlijk verlopen, die ervaringen, of de kwaliteit van leven bijvoorbeeld, hè, wat is daarin veranderd gedurende de tijd. En
dat zou je dan ook met de patiënt kunnen of de cliënt kunnen
bespreken? Nou, dat is dus absoluut het doel. Het doel is dat de patiënt, de zwangere vrouw, die vragen invult voordat zij het consult heeft. Bijvoorbeeld in haar zwangerschap. Dat ze dat van tevoren invult. Dat betekent dat zij dan ook gaat nadenken al van, hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat vind ik op dit moment van de zorg die ik krijg? Of hoe zit ik in mijn vel? Die antwoorden stuurt zij terug naar de zorgverlener en die zorgverlener bespreekt juist die dingen die voor haar op dat moment belangrijk zijn in het consult. Ja. Ja, en kijkt dan wat die vervolgens kan doen voor haar.
Ja. Dat 5e meetmoment, dat is natuurlijk toch een bijzonder meetmoment voor de geboortezorg.
Ja,
hè?
Zeker. Ja, want dat is 6 maanden na de bevalling. En eigenlijk is het gebruikelijk in de geboortezorg op dit moment dat 6 weken na de bevalling eigenlijk het laatste contact is. Als je nog de nakontrole hebt. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. En dan wordt de zorg eigenlijk al overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg. Hè, want daar ben je dan al eerder geweest. En als er eventuele problemen zijn, eventueel met de huisarts of andere zorgverleners. Maar eigenlijk doen we niks meer op 6 maanden. En weten we dus ook niet zo goed als vanuit de geboortezorg van hoe het gaat met die vrouw na 6 maanden. Terwijl ook wel weer bekend is dat er soms toch best nog wel wat klachten zijn. En eigenlijk als je het aan zorgverleners vraagt, willen ze heel graag weten van hoe heeft dat hele zorgverleningstraject er nou eigenlijk uitgezien? En wat heeft dat opgeleverd als resultaat? Wat is de uitkomst geweest? En anderzijds hebben we het ook aan patiënten gevraagd. En die willen eigenlijk heel graag juist nog terugkomen bij de zorgverlener als ze eventuele klachten hebben of vragen die te maken hebben met hun bevalling of met hun zwangerschap. Dus wij willen straks ook gaan kijken van hoe kunnen we dat nou gaan gebruiken en wat levert dat ons op voor extra informatie.
En hoe organiseer je het
straks? En hoe organiseer je dat? Hoe draag je inderdaad de resultaten over? Maar ook hoe betrek je al die mensen in je netwerk?
Daar hebben we het ook wel over gehad, hè, in het team Bus, wie dan verantwoordelijk is voor die uitkomst 6 maanden na de bevalling. Ja. En, lokaal moet dat vorm krijgen. Dus daar moeten we ervaring mee op doen. Is dat de huisarts? Is dat de verloskundige? Ja. Is dat de gynaecoloog? Dat zijn vragen die we nog moeten invullen. Ja.
Dat was trouwens al een vraag voor het webinar over gesteld. Van wie zijn dan die data die verzameld worden?
Ja, die data die zijn eigenlijk van de patiënt. En de patiënt geeft toestemming om die data te delen. Nou is het zo dat wij, zeker vanuit het busproject, dat is geen onderzoek. Dus het is echt bedoeld om, het is een stuk zorgverlening. Dus het maakt onderdeel uit van de zorg. Net zoals dat je verloskundige ook je bloeddruk meet bij spreken, vraagt zij ook naar hoe het met je gaat en wil ze die uitkomsten gebruiken. Dus dat wordt onderdeel van het zorgproces eigenlijk. Op het moment dat je die data ook wil gaan gebruiken voor kwaliteitsverbetering of je wil het gaan gebruiken voor onderzoek, dan moet je natuurlijk wel toestemming hebben gevraagd. Dus het is wel goed, en dat willen we ook gaan doen, dat voordat wij, we informeren de patiënt heel goed van wat er gaat gebeuren, namelijk dat ze vragenlijsten krijgen, dat het onderdeel uitmaakt van de zorg. Maar we vragen tegelijkertijd van, vind je het goed dat wij je data ook gebruiken, geanonimiseerd, maar voor kwaliteitsverbetering, want we willen graag ook onze zorg verbeteren daardoor. Ja. Dus, maar de data blijft van de patiënt en de zorgverlener.
Ja. Oké. Nou, gaan wij een stapje verder weer. We hebben Helene Post van de Patiëntenfederatie Nederland gevraagd wat nou die uitkomsten betekenen voor de patiënt. Hoe belangrijk dat is.
bespreken van uitkomsteninformatie in de spreekkamer is belangrijk, omdat daarmee informatie over uitkomsten die er werkelijk toe doen voor patiënten in de spreekkamer wordt gebracht. We hebben het dan over uitkomsten die veel verder gaan dan medische uitkomsten. Het gaat om uitkomsten die voor patiënten werkelijk van belang zijn. En als je die in de spreekkamer brengt, dan kun je daarover het goede gesprek voeren met je zorgverlener. En dat is waar wij samen beslissen om gaat, het goede gesprek tussen zorgverleners en patiënten. En deze informatie is daar belangrijk bij, erg ondersteunend aan. Daarnaast is deze informatie belangrijk omdat zorgverleners kunnen leren en verbeteren op basis van deze informatie. En zo de zorg steeds kwalitatief naar een hoger plan kunnen brengen. En uiteraard is dat voor cliënten van groot belang. En tenslotte kun je die informatie ook gebruiken om verschillen te laten zien tussen zorgverleners. En die verschillen kunnen weer belangrijk zijn voor cliënten om een keuze te kunnen maken voor een zorgverlener die bij hen past. Daar kan deze informatie ook bij gebruikt worden.
Goed. Helene Pos, je benadrukt nog eens een keer hoe belangrijk het wel niet voor de patiënt is. En we hebben ondertussen een chatvraag binnengekregen en die luidt: kan de JGZ een rol spelen in die zesde maand?
Ja, het kan zeker. Waarbij ik in dezelfde zin zeg dat er ook wel uitdagingen zijn als de JGZ daarvoor verantwoordelijk wordt. Ze draagt nu met name zorg voor het kind. Dus als ze zorg gaan dragen voor de moeder, is dat een verbreding van de taak die ze hebben. En een andere uitdaging is dat JGZ versplinterd is. Dus er zijn verschillende bedrijven per regio die aanbod hebben. Dus om dat goed te organiseren, dat is nog een uitdaging. Ik wil niet zeggen dat ze geen rol kunnen krijgen. Misschien juist wel, maar ook wel wat uitdagingen.
Nou, ik denk dat het juist een heel mooi is als je dit opzet, dat je de JGZ betrekt, juist met de overdracht van de zorg. Ik denk dat je heel goed kan kijken van welke uitkomsten die je hebt gemeten zijn ook goed om over te dragen aan de jeugdgezondheidszorg. En ook om de JGZ op die manier meer te betrekken bij je VSV. Dus ik denk dat het op zich voor wel eigenlijk een heel mooi moment is om de JGZ om kennis te maken met de JGZ-mensen in je regio en om ze ook te betrekken bij je project. Al is het maar voor kennismaking, kennisuitwisseling en te kijken van wat kan jullie rol eigenlijk zijn. In het busproject waar we daar wat over zullen vertellen, hebben we ze in ieder geval echt nadrukkelijk aan tafel. Er is ook vanuit NCJ is betrokkenheid en ook vanuit jeugdartsen. Dus wij willen ze heel graag betrekken.
Mm-hmm. Ja. Ik neem aan dat er dan ook afspraken worden gemaakt als de resultaten van de patiënt tegenvallen en dat er iets gedaan moet worden.
Ja, we hebben daar, ik denk 2 weken geleden, hebben we daar een overleg aan besteed. Wanneer er een rode vlag moet gaan branden of wapperen, per uitkomst. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je dingen gaat meten en iemand geeft aan dat het niet goed gaat, dat een zorgverlener dat ziet en ook wat doet. Ja. Dus dat is een actueel onderwerp die we ook beetpakken.
Maar belangrijk is ook dat de patiënt daarin kan aangeven wat zij wil. Hè? De pasbevallen vrouw bij ze spreken. Want zij moet wel akkoord zijn met dat je iets doet met die gegevens natuurlijk. En dat je inderdaad die jeugdgezondheidszorg betrekt. En dus het is altijd wel het gesprek juist wat je hebt van welke zorgen zijn er of welke klachten zijn er. En wat wil je dat we met die klachten gaan doen? En wat vind je daarin belangrijk? Ja.
En dat moet allemaal vooraf geregeld worden. Hè?
Ja. Daar zijn we nu over aan het nadenken.
Ja. We hebben nog een vraag binnengekregen via de chat van Anne Koopmanschap. Wat kan ik van dit in mijn VSV gebruiken? Kan dat gewoon op de website van de praktijken?
Ik weet niet precies wat ze dan op de website van de praktijken wil zetten, maar wat wij vanuit het busproject aan het ontwikkelen zijn, dat zodra dat soort van ontwikkeld is, bijvoorbeeld zoals de vragenlijsten, dan wordt dat op de website van CPZ gezet, dus op kennisnetgeboortezorg.nl. En dat kan gebruikt worden in de VSV's. En zo zijn we ook bezig met voorbereiden van een foldertekst om patiënten te informeren. We zijn ook bezig met informed consent formulier. Dus met allerlei instrumenten die je kan gebruiken om die vragenlijsten uit te zetten. En VSV's kunnen daar gebruik van maken.
Oké. Okay. Ja. Ik denk dat dit een mooie overgang is naar het bustraject. Ja? Hè, ja. Van wat betekent dat nou voor de Nederlandse situatie? Ja. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Wat hebben jullie nu al bereikt?
Ja, Nou, het busproject dat is hier zichtbaar op het scherm. Dat is een project wat, wat gedurende 2 jaar loopt, eigenlijk in 2018 tot eind 2020. En dat doen wij met 7 regio's, 7 V's, verloskundige samenwerkingsverbanden in Nederland. En wat we dus willen is eigenlijk die ITOM uitkomstenset gaan gebruiken als middel om uitkomstinformatie te meten en om op die manier dus dat gesprek in die spreekkamer te voeren en daar ervaring mee op te doen. En met nadruk zeg ik ook echt ervaring op doen, want nou ja, we moeten gewoon kijken van wat werkt wel, wat werkt niet, wat zijn de, nou ja, de tips en tricks straks, zodat we met een voorstel of een advies kunnen komen van goh, als, dit, als we denken van hey, dit heeft... dit wordt wat voor de toekomst, dat we daarmee ook alle andere VSV's kunnen helpen om dit ook in te gaan voeren. Zodat er een landelijke uitrol mogelijk is. En dus zijn we bezig nu met de voorbereidingen. Nou, ik noemde net eigenlijk al dat we dus die vragenlijsten dadelijk een set hebben. We hebben gekeken inderdaad van nou, wanneer moeten de zogenaamde rode vlaggen tevoorschijn komen als je antwoorden krijgt die zorgelijk zijn. Patiëntenvoorlichting. We zijn met de patiëntenfederatie zijn we aan het kijken hoe we de campagne De Drie Goede Vragen, hoe we die kunnen invoeren in Nederland voor de geboortezorg. Dus dat we hem echt specifiek maken met voorbeelden uit de geboortezorg, zodat het ook herkenbaar is. Van hey, met welke vragen kan ik stellen of nou, welke mogelijkheden heb ik? Zodat dit ook vrouwen ondersteunt bij, bij het voorbereiden van het gesprek en bij het voeren van het goede gesprek. En daarnaast zijn we samen met Baby Connect ook aan het kijken van hoe we IT-oplossingen kunnen...
Ja. Nog even terug naar de drie goede vragen. Ja? Hoe verhoudt zich dat nou tot die uitkomsten, tot dat gesprek over die uitkomsten en die drie goede vragen?
Nou, je moet eigenlijk zo zien dat die drie goede vragen echt een soort voorbereiding zijn op het gesprek wat die vrouw met haar zorgverlener gaat hebben. Dus als ze kan nadenken over van, nou, wat zijn mijn mogelijkheden eigenlijk? Heb ik de goede informatie? Wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde keuzes? En vooral wat betekent dat voor mij? Waar voel ik mij dan prettig bij? Of wat zou ik graag willen? Daarnaast vult ze natuurlijk op een paar keer in haar zwangerschap die vragenlijsten in. En die geven veel meer aan hoe het met haar op dat moment gaat. Dus veel meer ook de uitkomsten die, van de zorg die ze op dat moment heeft gekregen. Of tot dan toe heeft gekregen. En dus het is eigenlijk een soort aanvullend aan elkaar. De drie goede vragen is echt om het gesprek voor te bereiden. De uitkomstinformatie levert op van hoe het met haar gaat. Nou, en dat moet in een gesprek leiden tot... wat is dan voor mij een juiste keuze of wat zou in mijn situatie de beste keuze kunnen zijn? Wij hopen dat dat middelen zijn om dat gesprek goed te kunnen voeren. En de patiënt daarmee ook eigenlijk een soort van de regie te geven van, wat zij wil eigenlijk in haar zwangerschap of in de periode daarna. Ja.
Dus. Want op den duur is dan ook de bedoeling dat de patiënten zelf overzicht krijgen op hun eigen antwoorden en hoe zich dat
verhoudt. Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe, wat voor IT we kunnen organiseren. Maar eigenlijk, kijk, wat we het liefst willen natuurlijk is dat enerzijds die uitkomsten die de vrouw invult, dat ze dat ook zelf terug kan zien. Hè, dat ze dat in haar persoonlijke dossier of in haar persoonlijke omgeving kan terugzien van wat heb ik ingevuld. Anderzijds wil je dat die uitkomstinformatie ook gekoppeld wordt aan de klinische informatie, dus aan de medische informatie. Zodat ook de zorgverlener dat gekoppeld terugziet op zijn scherm. Maar je wil ook bijvoorbeeld dat de uitkomstinformatie gebruikt kan worden om voor grote groepen vrouwen om te kijken van hoe zit dat nou eigenlijk met vrouwen van in die leeftijd of in die situatie? Wat is dan... wat zijn dan de beste uitkomsten? Of wat wordt het meest gekozen? Of wat doen de meeste vrouwen in die situatie? Dus dat je dat ook kan aanbieden en kan laten zien aan de vrouw. Om dat te doen. Er komt een vraag binnen. kunnen we het implementeren in de PGO?
We zijn al ver met de voorbereidingen in samenspraak met Baby Connect.
Ja, wij werken al samen ook met Baby Connect en we gaan zeker kijken hoe een PGO behulpzaam kan zijn bij het uitvragen van uitkomsten. Maar we moeten ook gaan kijken van met welk PGO dan en hoe gaan we dat dan doen? En hoe gaan we doen dat, dat wat we willen, dat dat Niet dat het ene PGO dit gaat doen en het andere PGO dat. We willen eigenlijk dat het wel gestandardiseerd uitgevraagd wordt. En dat we op die manier ook uitkomsten krijgen die we kunnen vergelijken. Ja. Of die we kunnen samenvoegen.
Daarom is die samenwerking met BabyConnect zo belangrijk.
Dus met BabyConnect gaan wij een programma nu opstellen. Een programma van eisen eigenlijk. Van waar vinden wij dat een PGO is of een andere applicatie. Maar waar vinden we dat dat aan moet voldoen. Om gestandardiseerd en gestructureerd zeg maar die informatie op te kunnen halen. En te kunnen koppelen, te kunnen delen met anderen. Ja.
En een PGO is daar wel de juiste plek voor?
PGO kan een manier zijn, maar er zijn nog wel andere manieren ook. Ja.
Kun je nog voorbeelden noemen?
Er zijn ook andere tools die ook vragenlijsten kunnen uitzetten. Bijvoorbeeld, we zijn aan het kijken ook in Epic. Epic kan ook vragenlijsten uitzetten. Dus op die manier kan je ook die uitkomsten meten. Ja. Dus er zijn meerdere mogelijkheden, maar wat wij graag willen is dat ze het allemaal via hetzelfde systeem doen, zou ik maar zeggen.
Ja, en wat een uitdaging wordt als je bijvoorbeeld een EPD gebruikt van een ziekenhuis, is dat er een uitdaging ontstaat als je transmuraal gaat meten. Dus als de eerste lijn iets wil meten, dan komt het niet automatisch in onze EPD. Dan zit je met AVG, wet en regelgeving.
Ja.
En daarvoor biedt wellicht een PGO een goede oplossing.
We moeten nog even uitleggen wat een PGO is. Een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Klopt, ja. Ja.
En daar is de patiënt eigenlijk de baas, als het ware. Hè?
Ja, die kiest zelf eigenlijk van met welk PGO zij wil gaan werken. Dus dat kan betekenen dat er heel veel verschillende PGO's zijn. En de bedoeling is dat de patiënt daarin ook aangeeft van welke informatie de zorgverlener dan kan zien of mag gebruiken. En het kan een middel zijn dus om ook uitkomsten te meten. Maar goed, er zijn meerdere mogelijkheden. En dat moet nu de komende maanden verkend worden. Ja.
Dus ICT is nog inderdaad wel een forse uitdaging.
Ja, zeker.
En kan het project ook lopen zonder dat die ICT al helemaal klaar is?
Daar hebben wij natuurlijk wel naar gekeken al, want in de regio's met wie waar wij de pilots gaan doen, is de ICT natuurlijk ook nog niet helemaal op een top in orde. Dus we zijn aan het kijken naar verschillende mogelijkheden. Nou, wat we net al noemden, dat Epic, maar je hebt ook organisaties die met andere vragenlijsten tools werken. En dan kan je het dus niet koppelen aan klinische data, en dat is natuurlijk wel wat wij graag willen. En het is de vraag of je het kan koppelen of kan laten zien dan in een dashboard, zou ik maar zeggen. Dus dat je het in je scherm naast je EPD toch een soort dashboard krijgt waarin je de resultaten kan laten zien, de uitkomsten.
Ja, dat lijkt wel een haalbaar doel op korte termijn. Dat je een soort stand-alone ICT-tool introduceert, fysiek naast je EPD-monitor, zeg maar. En dat je dan de inzage hebt in je prems en poms. Mm-hmm. Maar dat je nog niet automatisch kan koppelen tussen je medische uitkomsten. Mm-hmm. Dat is dan stap 2. Maar ik denk op korte termijn dat soort tools wel beschikbaar zijn.
Maar ik denk dat we wat dat betreft deze hele projectperiode ook moeten pakken om stapje voor stapje verder te komen. En moeten kijken wat haalbaar is en welke eisen je dus kan stellen. Ja. En het moet technisch haalbaar zijn inderdaad, het moet in de tijd haalbaar zijn, het moet financieel haalbaar zijn. Dus er zijn nog best wel wat randvoorwaarden.
Er zijn heel veel parallele pilaren ook. Die in orde moeten worden.
In die zin zijn we een pionier en dan val je af en toe en dan sta je op en dan ga je een andere oplossing bedenken.
Nou hoor ik ook wel zorgverleners zeggen, hè, als het gaat met name over die patiëntenervaringsmetingen en uitkomsten van, maar wij doen niet anders. Wij weten dat wel, wij zien dat wel. Wat voegt dan zo'n meting nog toe?
Dan bedoel je dat wat we nu doen, de patiëntenervaring, de nette promoter score bijvoorbeeld, de NPS?
Maar ook gewoon cliëntervaringsmetingen, ook breder. Dat ze zeggen van, wij luisteren echt wel goed naar die patiënt.
Ja, het luisteren is nog wat anders dan registreren en echt informatie krijgen op patiëntniveau, maar ook op groepsniveau. Dus dat je je ene praktijk kan vergelijken met de andere praktijk en kan kijken naar verschillen. Dus alleen vragen van hoe tevreden was u bij de nakontrole? Ik denk dat 99% zegt, ik was tevreden, terwijl het misschien niet zo is. Dus als je het via deze manier gaat uitvragen en het echt onderdeel maakt van de zorg, net als het meten van die bloeddruk, wat Hiske net zei, dan krijg je meer bruikbare data.
Je nodigt expliciet de patiënt uit om daar iets van te vinden. Hè?
Ja.
Oké. We gaan even naar de vragenlijsten.
Ja.
Want het zijn best wel heel veel vragenlijsten.
Ja, klopt.
Zijn het gevalideerde bestaande vragenlijsten waar jullie mee werken?
Ja, deels wel. Die internationale werkgroep heeft natuurlijk eigenlijk bedacht van nou, bij welke vragenlijsten horen bij welke uitkomsten. En waar er nog geen vragenlijsten waren, hebben ze zelf ook vragen geformuleerd. En wij hebben dat overgenomen, dus daar hebben we eigenlijk niks aan veranderd. Behalve voor de extra uitkomsten die wij hebben toegevoegd, daar hebben we zelf ook vragen bij gezocht. En een deel zijn inderdaad gevalideerde vragenlijsten. Dus bijvoorbeeld de Promise Global Health wordt gebruikt. Nou, die wordt ook al in Nederland gebruikt. De Edinburgh Depression Scale wordt gebruikt. Dat is ook een vragenlijst die al in gebruik is in Nederland. Er zijn gevalideerde lijsten. Er kon er dus ook niks aan veranderen. Dat is wel weer het nadeel, want soms zijn het best wel ingewikkelde lijsten.
Je bedoelt maar, ingewikkeld qua spraakstelling?
Ja, precies. Ja. Qua Nederlandse taal. Maar daar waar mogelijk hebben we, dus waar de vragenlijsten nog niet gevalideerd waren of vragen die bedacht waren door de internationale werkgroep, daar hebben we wel goed naar gekeken samen met VAROS en de Patiëntenfederatie om die toch iets meer te hertalen, noemden wij het maar, in een wat begrijpelijker Nederlands. Zodat het ook voor zoveel mogelijk doelgroepen zeg maar, in Nederland toegankelijk is.
Ja. Ja. En die vragen komen nu ook beschikbaar?
Die vragen komen nu ook beschikbaar, dat klopt. Ja, die zetten we vanaf morgen zetten we die op het kennisnet geboortezorg van CPZ. En wat je zei, het zijn best veel vragen, maar er zitten ook soort screenende vragen tussen. En dan is het afhankelijk van wat je hebt geantwoord, of je inderdaad nog meer vragen krijgt. Dus bij een heleboel mensen zal het ook zo zijn, als er gewoon niks of niks ernstig zou ik maar zeggen mee aan de hand is, dan krijgen ze niet zoveel vragen. Dus
precies. Dan, bijvoorbeeld bij incontinentie, hè? Dan krijg je één screeningsvraag en als je daarop scoort, zeg maar, dan krijg je de vervolgvragen.
Ja, exact. Ja. Dus het kan zijn dat je er ook vrij snel doorheen gaat, maar als er dan wordt echt goed uitgevraagd van wat is er aan de hand dan en hoe gaat het dan echt met je.
Ja. We gaan over naar het voorbeeld Zwolle, naar Isana.
Ja.
Bas, hoe ver zijn jullie gekomen?
Ja, we zijn hard aan het werk. In Zwolle hebben we besloten om klein te beginnen en al leren te gaan ontwikkelen. We hebben een multidisciplinair geboortezorgteam gemaakt, bestaande uit de eerste lijn, tweede lijn verloskundige, gynaecoloog, perinatoloog, maar ook de neonatoloog en de kinderarts. Dus echt een breed team, daarbij ook de kraamzorg en niet te vergeten de patiënt zelf met haar partner. Die zijn niet bij iedere overleg aanwezig, maar wel aanwezig bij het interpreteren van de uitkomsten. We hebben dat, zoals we dat lokaal noemen, een greenfield gemaakt. Een soort van leeg grasveld, zo moet je het je voorstellen. En dat is dan het basiszorgpad. Wat voor iedere zwangere gaat gelden. Of je nou laagcomplex bent of hoogcomplex derde lijn. Dat zorgpad, dat geldt voor iedereen. Dus dat is het lege grasveld wat we voor iedereen gemaakt hebben. En daarnaast hebben we met het team, wat ik net heb genoemd, de eerste module gemaakt. Dat zie ik zelf als een eerste huis, hè, dus de eerste bebouwing van het lege grasveld. En die eerste module die gaat over een klein deelgebied van de zwangerschap. En dat is in ons geval het protocol groep B streptokok. Ja. Met het team hebben we daar ook een zorgpad voor gemaakt, waarbij de nieuwe richtlijn die vorig jaar beschikbaar is gekomen uiteraard ingebouwd is, dus inhoudelijk up-to-date. Waarbij we voor dat kleine deelgebied van de zwangerschap, dus de groep B streptokok, metingen gaan doen. Mm-hmm. En even terug op die waarde equation van Porter. Hè. Boven de streep stonden de gezondheidsuitkomsten en onder de streep de kosten. Nou, de uitkomsten gaan we meten met de set, hè, zwangerschap en geboorte. Zowel de medische uitkomsten als de PROMS en de PREMS. Maar daarnaast gaan we ook onder de streep de kosten inzichtelijk maken. Waarbij we als team twee veranderingen verwachten. Aan de ene kant boven de streep de verwachting van de PREM. De PREM is de patient experience. En we verwachten dat die gaat verbeteren omdat we meer continuïteit van zorg geven. De bevalling vindt nu plaats in de tweede lijn. Dat gaan we verschuiven naar de eerste lijn. Waardoor de verloskundige die zwangere gewoon zelf kent, de bevalling kan doen. Mm-hmm. Daarnaast verwachten we ook dat we de PREM kunnen verbeteren samen beslissen. Zoals wellicht bekend, hè, groep B streptokok, er zit een counselkaart bij. Mm-hmm. Waarbij de zwangere de keuzemogelijkheid wordt voorgelegd van wel of niet antibiotica geven bij die bevalling. Ja. Dus dat is een geïnformeerde keuze. Mm-hmm. Dus we verwachten ook daar beter te gaan scoren. En onder de streep verwachten we dat we dezelfde kwalitatief goede zorg kunnen leveren tegen lagere kosten. En lagere kosten omdat we de zorg verschuiven van de tweede lijn naar de eerste lijn. Ja. Dus dat zijn de verwachte effecten die we hopelijk gaan meten. We komen nu als team elke 6 weken bij elkaar. Dat is nu grotendeels om onszelf logistiek voor te bereiden op het gaan meten. Dus inderdaad die set spiegelen aan de lokale zwangerschapgroep. Lokaal intern in het ziekenhuis de logistiek op orde brengen. Dat geldt trouwens ook voor de eerste lijn, ook voor de kraamzorg. En vanaf oktober, november willen we gaan meten. Zowel op de uitkomsten, de gezondheidsuitkomsten, als ook op de kosten. Mm-hmm. Waarbij daarna dat team elke 6 weken bij elkaar blijft komen en dan naar de uitkomsten gaat kijken. En als we uitkomsten hebben, dan willen we een PDCA-cyclus inbouwen. Mm-hmm. Dus dat we uitkomsten zien, dat we kijken, hopelijk kunnen vergelijken met de andere regio. Als een andere regio het beter doet dan wij, hè, dan gaan we op bezoek bij die andere regio en dan gaan we daar leren. Dus dat is heel in het kort wat we doen. En als het eerste gebouw staat en bewoond is als het ware, hè, dus de groep B, Streptokok, dan gaan we met hetzelfde team gaan we bouwen aan het volgende huis.
Mm-hmm. Nou, klinkt helemaal goed.
Ja.
Maar jullie hebben natuurlijk een helemaal top team dan, als jullie zo hecht samenwerken.
Ja, en wat het leuke is dat mensen die elkaar voorheen niet zagen, en dat bedoel ik met name bijvoorbeeld de eerste lijn verloskundige en de neonatoloog, die mensen, die groepen komen van nature niet vaak bij elkaar over de werkvloer, die zitten nu in één team. En dat geeft hele leuke discussies, ook kritische vragen. We zijn ook kritisch naar elkaar, maar op een opbouwende en constructieve manier. Ja. En er komt iets heel moois uit.
Jullie hebben dus ook de moederraad betrokken, toch?
Ja, zeker.
Die heeft ook een belangrijke rol.
Ja. Ja.
Dat vinden we ook wel belangrijk, dat inderdaad de patiënt aan tafel zit in elk team die hiermee bezig is.
Dus we merken nu in de praktijk, als je jezelf organiseert rondom die zwangeren, lees kwaliteit, dat motiverend werkt.
Ja.
Dus dat je mensen mee kan krijgen in dit veranderproces.
Ja, goed te horen. Ja. We hebben nog een vraag. Kunnen de vragenlijsten ook in Turks of Arabisch worden vertaald?
Nou, die kunnen natuurlijk vertaald worden in elke taal die je wil. Maar wij gaan dat vooralsnog nu op dit moment niet doen. We gaan eerst ervaring opdoen met het gebruiken van de Nederlandse vragenlijst. En dan zijn we gewoon al heel erg benieuwd van wat we daar allemaal aan ervaring, kennis in de praktijk opdoen. En of dat werkt. En ik denk dat we echt eerst even een slag moeten maken op die manier. Wetende dat we dan misschien niet alle doelgroepen bereiken. Maar ik denk dat we al heel wat hebben als we in ieder geval weten van een heel groot deel van onze zwangere vrouwen. Van of ze ermee kunnen werken en of het werkt in de spreekkamer. Dus vanuit het busproject gaan we dat niet vertalen.
Volgende stap, volgende fase. Ja,
dan moeten we dan echt kijken.
Ja.
En het is ongetwijfeld ook zo dat echt nog wel uitkomsten misschien aangepast worden. Of dat we toch zeggen van vragenlijsten die wel of niet werken, dat we daar ook aanpassingen in willen doen. Dus ik denk dat we ook niet meteen alles al helemaal kant en klaar moeten willen hebben. Het moet echt iets zijn wat verbeterd kan worden.
Ook hiervoor geldt denk ik klein starten en dan al lerend ontwikkelen. En als het staat wat we nu voor ogen hebben, dan gaan we uitbreiden naar andere talen.
Ja. Nee, ik zag ook nog één vraag voorbij komen net van, is er subsidie voor? Dus ik denk dat de VSV's inderdaad die willen starten, zich afvragen van, is hier subsidie voor? Nee, op dit moment denk ik niet dat we dat zo ergens vandaan hebben. Wij doen dit project, het busproject is gesubsidieerd vanuit het Zorginstituut. Dat was een subsidie voor deze 2 jaar. En we zullen moeten kijken naar, als we weer vervolgtrajecten willen ingaan, hè, en als we denken van, hé, hier is meer tijd voor nodig, hoe we dat dan weer gesubsidieerd krijgen. Maar er zijn op dit moment geen extra gelden voor beschikbaar. Nee.
Ja. Dat is natuurlijk nog wel een manco.
Dat is wel een lastige. Dus dat moet je echt kijken van hoe je dat dan opgetild krijgt. Maar het goede nieuws is natuurlijk wel dat je gebruik kan maken van alles wat wij ontwikkelen. Want in die zin is dat wel allemaal wel weer beschikbaar voor het hele land. En niet alleen voor het busproject, zou ik maar zeggen.
Ja.
De subsidie van BabyConnect is niet bedoeld voor bijvoorbeeld applicaties aanschaffen om vragenlijsten uit te zetten bij patiënten. Dus de subsidie is echt bedoeld om de infrastructuur neer te leggen van hoe je data kan uitwisselen en hoe je kan delen met elkaar en kan koppelen. Maar is niet bedoeld om uitkomsten te meten. in de praktijk, mag ik het zo zeggen.
Oké, nou gaan we langzamerhand naar de afronding toe. Ik wil nog één keer de vraag stellen. Ja. Wat wordt de zorgverlener en wat wordt de patiënt er nou beter op?
Ja, het is voor een deel aan bod gekomen in het filmpje, in beide filmpjes denk ik, en in onze toelichting. Wat betreft de patiënt, die komt beter voorbereid op het consult. De vooraf heeft ze na kunnen denken over de vragen die haar gesteld worden, zodat eventuele problemen die ze heeft, die anders niet aan bod waren gekomen tijdens het routinegesprek, wel aan bod komen. Ja. Waarbij het voordeel is, ook voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener, dat de zorgverlener vooraf geïnformeerd is. Ja. Over hoe gaat het eigenlijk met deze patiënt. Zodat je meteen het juiste gesprek kan voeren. En niet tijd verliest aan andere randzaken. En de zorgverlener wordt er beter van door inzage te krijgen in uitkomsten die er te doen voor de patiënt die bedient. Zodat hij kan zorgen met het team, hè, wat zorgdraad voor de hele zwangerschap, om te verbeteren. Dus continu verbeteren is wel een centrale term die vaak terugkomt bij waardegedreven zorg.
Ja. Nee, eens, denk ik. Ja.
We naderen het einde van het digitaal spreekuur.
Maar we hebben nog een vraag.
We hebben toch nog een vraag. Allerlaatst. Vanuit het CPZ is de NPS en een verdiepende cliëntervaringsenquête verplicht. Is de item hiervoor te gebruiken of staat dit nu los van elkaar? Nou, op de eerste plaats wil ik even corrigeren dat het vanuit het CPZ verplicht is. Het is vanuit het Zorginstituut Nederland verplicht gesteld. En die set wordt vastgesteld door alle brancheorganisaties werkzaam in de geboortezorg. En het CPZ is voorzitter van die werkgroep. Dus dat op de eerste plaats. De NPS die is door het Zorginstituut ons verplicht gesteld. En die kunnen we alleen maar vervangen als we daar een andere cliëntervaringsmeting voor in de plaats stellen. De cliëntervaringsmeting die nu uitgevoerd moet worden voor het kwaliteitsjaarverslag en de kwaliteitsverbetercyclus, daar kan zeker een stukje de ITSM vragenlijsten voor gebruikt worden. Het is hartstikke leuk om dat alvast uit te proberen.
Ja, absoluut. Er zijn echt een tiental vragen bij spreken die met cliëntervaring te maken hebben. Nou, wat we al zeiden, de vragenlijsten zijn straks beschikbaar. Dus VSV's die daar alvast mee aan de slag willen, op wat voor manier dan ook, kunnen dat gebruiken. Ja. En dan misschien niet dat ze dat dan meteen willen gebruiken in de spreekkamer, maar dan kunnen ze ook die vragen gebruiken om gewoon achteraf te meten en dat de uitkomst op geaggregeerd niveau te gebruiken voor inderdaad voor kwaliteitsverbetering. Ik denk dat heel goed kan.
En het doel wat we hebben met waardegedreven zorg is zeker niet om meer te gaan meten, maar om de juiste dingen te gaan meten. En we moeten ook waken dat we niet dubbel dingen gaan meten. Dus niet en de NPS en de prem die we in de ITSOM set gaan meten. Maar als iets goed loopt, zoals de prem uit de ITSOM, dan is dat misschien een vervanger voor de NPS.
Zeker. Ja. Goed. Nou, dan gaan we nu echt afronden. We naderen het einde van het digitaal spreekuur.